lieve mensen, welkom. Je luistert naar Criminaliteit en Samenleving, een podcast van de studievereniging Criminologie in Actie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In deze podcast zou ik, Tom van Dijken, jullie samen met Trix Waanders meenemen in de wereld van de criminologie, om te begrijpen welke rol criminaliteit speelt in onze samenleving.
Kijk, dat cowboygedrag, daar zijn we ook niet van. En dat is natuurlijk wel het charmante plaatje wat er om de privédetective hangt. Hè? Mensen denken allemaal dat je hele dagen in struiken ligt. En dat je foto's maakt allemaal in geniep. En dat je overal maar geheime camera's inzet. Ja, niets is minder waar.
Je hoorde hier Herma Kluin. Zij is als eigenaresse van recherchebureau Incognito werkzaam als particulier onderzoeker. In de volksmond ook wel privédetective genoemd. We spraken met haar af om te praten over de werkwijze van een privédetective, de bevoegdheden en beperkingen waarmee je te maken hebt en de verhouding met politie en justitie. Maar voordat we verder gaan, eerst een woordje van onze sponsor.
Lijkt het jou leuk om zelf of samen met anderen thuis moordzaken op te lossen? Dan is Crimibox iets voor jou. Crimibox is een interactief detectivespel waarbij je al bewijsmateriaal rechtstreeks van de crime scene ontvangt. Bestel vandaag nog een Crimibox via crimibox.com met de code CIA20 en ontvang 20% korting op je aankoop.
Ik ben Herma Kluin, ik ben eigenaresse van recherchebureau Incognito en eigenlijk heb ik van origine een hele andere achtergrond. Want ik ben ooit in de modebranche begonnen, met heel veel plezier overigens gewerkt, maar daar ook voor het eerst te maken gekregen met mensen die niet helemaal eerlijk zijn met geld. Dus het eerste fraudegevalletje is ook daar ontstaan. Ik had een medevennoot die niet eerlijk was en dat was ook uiteindelijk het einde van mijn carrière. Toen heb ik besloten om mijn eigen zaak te stoppen met de vennoot die fraude had gepleegd. Ik ben toen 6 dagen daarna begonnen bij de Rabobank, in eerste instantie als hostess. Mensen binnen de bank die waren vooral heel erg administratief gericht en eigenlijk niet zo heel erg gericht op verkoop. En vanuit die banken wilden ze steeds vaker mensen aantrekken van buiten die wel die verkoopskills hadden. Ik kom uit een ondernemersgezin, dus die verkoopskills die had ik ook. En vrij snel binnen de bank kreeg ik een leidinggevende functie om een team aan te sturen. En dat waren eigenlijk de eerste jaren binnen de bankwereld. En later heb ik de overstap gemaakt naar de verzekeringsbranche. En dat was een beetje het voortraject voordat ik dit ben gaan doen. Maar ja, mijn hele leven wilde ik eigenlijk al detective worden, maar dingen lopen soms zoals ze lopen. Dus uiteindelijk besloot ik pas na mijn 50ste de opleiding bij Ben Zuidema te volgen. Hij is natuurlijk een van de meest bekende rechercheurs en privédetectives. En dat is eigenlijk het moment geweest waarop ik besloot, ik ga echt met dit vak verder. En daar heb ik ook geen seconde spijt van.
Ja, kun je iets meer vertellen over Ben Zuidema?
Ben Zuidema, voor de mensen die eigenlijk vroeger de privédetectives kenden, was hij eigenlijk de enige echte meesterdetective. Van hem zijn fantastische boeken verschenen. Hij heeft bijzondere zaken meegemaakt, infiltraties gedaan in allerlei bendes. En ik was eigenlijk al snel helemaal om toen ik al zijn boeken had gelezen. Toen dacht ik, ja, dit is wat ik heel graag wil. Later kwam ik er uiteraard achter dat het vak toch echt wel anders was als dat hij in die periode had beoefend. Maar ik vond het gewoon wel een heel mooi vak. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken. Ben Zuidema opgebeld en gezegd, hetgeen wat je doet, dat wil ik heel graag gaan doen. Maar hoe word ik dit? Toen heeft hij me uitgenodigd bij hem thuis. Hij zegt, dan kom eerst maar eens praten. Want het is een heel gevaarlijk beroep. Er zitten heel veel positieve kanten aan, maar ook heel veel negatieve kanten. Realiseer je echt waar je instapt. En dat wil ik toch wel heel graag met je delen. Maar eigenlijk na dat gesprek was ik alleen maar nog meer geënthousiasmeerd om dit vak te gaan doen. Ja. En toen ben ik de opleiding bij recherchebureau Ben Zuidema begonnen in Amsterdam.
Ja. Kan je iets meer vertellen over wat die opleiding inhoudt?
Nou ja, die opleiding die geeft toch wel een redelijk beeld hoe de werkelijkheid is. Ten opzichte van overigens heel veel andere opleiders. Want kijk, als jij een online training volgt, bijvoorbeeld om dit te leren, ja, dan ga je niet werkelijk het veld in. Het mooie van deze opleiding was, je kreeg 's ochtends theorielessen, maar 's middags ging je dus ook daadwerkelijk een casus nabootsen. Er werden acteurs ingezet, dus bijvoorbeeld als je iemand moest volgen in de binnenstad van Amsterdam, dan werd ons geleerd hoe je dat dus moest doen op een bepaalde afstand, ook niet voortdurend achter dezelfde aanloop, maar ook laten afwisselen door collega's. Dus je krijgt heel veel skills mee hoe je een observatie bijvoorbeeld moet uitvoeren. Maar ook als je een achtervolging inzet, hoe je dat dan doet. Eigenlijk die praktische zaken die je nu tegenkomt, die hebben wij daar eigenlijk al geleerd. En daarmee onderscheiden we ons absoluut in de markt als opleider. En ik zeg ook een beetje ons, want inmiddels is er een samenwerking ontstaan tussen Recherchebureau Incognito en Ben Zuidema. Dus ik lever nu zelf ook leerlingen af die de opleiding gaan volgen.
Ja.
En gemiddeld hebben wij zo'n 3 klassen per jaar helemaal vol.
Mm-hmm.
En dat zijn eigenlijk allemaal mijn toekomstige concurrenten.
Mm-hmm.
Ja. Je noemde eerder iets over dat het werk in de tijd van Ben Zuidema heel anders was. Kan je iets vertellen over hoe het vroeger was en hoe het zich misschien ontwikkeld heeft?
Nou ja, vooral de particuliere recherchebureaus, en dan praat ik over de 40 en 50 jaren, die waren voornamelijk bezig met ontrouwzaken, in verband met scheidingskwesties bijvoorbeeld. Maar ze spoorden ook vermiste mensen op en hielden zich bezig met incasseren van geld. Maar Ben heeft zich natuurlijk specifiek gericht op infiltraties. Dus wat deed hij? Hij ging echt, en dat vind ik ontzettend stoer wat hij deed, hij infiltreerde bijvoorbeeld in een bende. En als je zijn boeken hebt gelezen, dan zie je ook dat hij one of the guys was. Bijvoorbeeld het boek Vals geld voor Picasso's. Daar heeft hij echt een infiltratie gedaan in de bende van Casson. Want er waren toen 144 schilderijen gestolen uit het Pauselijk Museum. En dat waren Picasso's. En hij heeft die infiltratie in die bende gedaan. En daarmee heeft hij vertrouwen gewonnen van die bende. Ja, en dat is natuurlijk bloedlinkwerk. En zo heeft hij dat ook gedaan bij Kampers. Dat is ook weer een ander boek wat daarover is geschreven. Ook echt enorm interessant. Ik kan jullie aanraden om dat boek ooit te gaan lezen. Maar je ziet dan ook dat hij echt infiltreerde. En daar met de kennis die hij daar opdeed, lichtte hij de politie in hoe ze te werk gingen. En op een moment zorgde hij ervoor dat zij natuurlijk ook werden gearresteerd.
Mm-hmm.
En dat vond ik wel heel leuk, maar dat is tegelijkertijd ook super gevaarlijk. En infiltraties zijn ook lange tijd niet meer toegestaan.
Mm-hmm.
Overigens, heel recentelijk was er weer een infiltratie ingezet door de politie. Maar dat wordt natuurlijk heel weinig toegepast.
Mm-hmm.
Want je weet ook nooit of je aan de goede kant van de slechte kant te maken hebt.
Ja.
En je hoopt erop dat ze de politie inlichten, maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat de infiltrant natuurlijk de criminelen inlicht. Je
mm-hmm.
weet het nooit 100% zeker.
Mm-hmm.
Dus hij heeft echt wel een hele bijzondere tak van sport gedaan binnen deze recherchetak.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik vind vooral zijn verhalen heel bijzonder en ik vind zijn werk, bewonder ik nog elke dag. Ik leer ook nog heel veel van hem, want we werken best wel veel samen. Het is gewoon een heel kundig man en hij is echt super slim.
Ja, interessant hoe hij te werk gaat. En ik neem aan dat het ook voor privédetectives een bepaalde manier is waarin je onderscheidt van andere methodes van opsporing. Maar voor wat voor zaken ben je als privédetective eigenlijk het meest geschikt en inzetbaar?
Dat hangt ook heel erg van de privédetective af, zeg ik heel eerlijk. Want de een is ontzettend goed in analytische zaken. Dat is iets wat ik dus bijvoorbeeld helemaal niet leuk vind. Maar ik kies natuurlijk wel zaken uit die heel goed bij mij passen. En als er iets is waarvan ik denk, dat vind ik of niet leuk om te doen, of dat kan ik veel beter uitbesteden aan een collega die daar heel kundig in is, dan lever je voor je klant een betere kwaliteit als je het uitbesteedt.
Mm-hmm.
Zeker de kleinere recherchebureaus, hè, dus noem ik eenmanskantoren of een paarmanskantoren, inhuur, dat kun je bijna niet voorkomen. Want de zaken zijn zo divers, en dan praat ik even puur over de zaken die het afgelopen jaar bij mij zijn binnengekomen. Dan praat ik over een gewelddadige stalking, sedemisdrijven. Overigens iets waarvan ik vind dat het echt bij de politie hoort te liggen. Maar helaas melden mensen met sedemisdrijven zich ook bij ons aan.
Mm-hmm.
Maar ook internetfraudes, interne diefstal, oplichting,
mm-hmm.
een alimentatieonderzoek. Er is echt heel veel om op te noemen. En wat past dan echt bij mij? Ik vind het heel fijn om met de opdrachtgever in gesprek te gaan, het binnenhalen van de opdracht, mensen overtuigen hoe belangrijk het is om toch ermee verder te gaan, want vaak komen mensen in eerste instantie voor een advies, dan kun je ons helpen met dit of dat, of hoe zou je dit doen. Het belangrijkste is dat je laat zien wat je toegevoegde waarde is en wees eerlijk in je antwoord. Ik heb ook wel eens een zaak aangemeld gekregen door een cliënt, en dan kijk ik ernaar en denk ja, maar eigenlijk ga ik hier niks bijzonders uithalen voor die klant.
Mm-hmm.
Dan moet je ook zo eerlijk zijn om tegen de klant te zeggen, hier kan ik helemaal niks mee.
Ja.
Mm-hmm.
En op basis waarvan beoordeel je dat dan? Je hebt het over verschillende soorten zaken,
nou,
wat meer analytische zaken, maar misschien ook wat meer emotioneel betrokken zaken, zoals jij zelf.
Ja, wat ik vooral vind, waar gaat het vaak mis? Dat is dat mensen veel te laat bij je aankloppen. En dat heb ik ook al eens meerdere keren gezegd, ben wel eens vaker geïnterviewd door de media. Als mensen na 12 jaar strijden en diverse advocaten hebben versleten, bij jou aanklopt, dan kun je me helpen. Mm-hmm. Dan moet je wel heel kritisch kijken naar de zaak om te zeggen, hier ga ik ja op zeggen. Want die mensen zijn vaak wel leeggelopen op de kosten. En uiteindelijk weten ze het niet meer en dan ben jij de reddende engel. Maar wees er kritisch naar, want ik heb wel eens tegen een klant gezegd, ja weet je, dit ligt hier al zo lang, hoe ga ik hier bewijs leveren? Mm-hmm. En dan moet je zo nu en dan ook zeggen, ik doe het helemaal niet. Mm-hmm. Ik ga de zaak niet oppakken. Mm-hmm. Het zit hem vaak toch wel in het feit, als mensen te lang wachten, kun je meestal niet zoveel voor ze betekenen. Maar als mensen snel naar je toe komen, bijvoorbeeld direct na een aangifte bij een politie en de opvolging is wat vertraagd of duurt te lang, ga naar een privédetective. Smeet het ijsje wanneer het heet is. Mm-hmm. Ja. En dan heb je ook succes. Ja. En beloof niet dat je het succesvol kan afronden. Mm-hmm. Want dat lukt soms helemaal niet.
Mm-hmm. Ik vind het wel interessant dat je net aangaf dat je zedenzaken eigenlijk iets voor de politie vindt. Ja. Op het moment dat iemand met een zedenzaak bij jou komt, hoe ga je daar dan mee om?
Nou, om heel eerlijk te zijn, ik vind de terugkoppeling naar de politie het allerbelangrijkste. Wat je kan doen is bij een zedenzaak, je gaat gesprek aan met degene en je vraagt in eerste instantie, heb je deze gemeld bij de politie? Mm-hmm. Dat doe ik altijd. Dat is de eerste vraag die ik stel. Heb je dit aangegeven bij de politie? En wat was hun antwoord? En waarom ben je hier? Mm-hmm. Dat zijn belangrijke vragen. Mm-hmm. En vaak is het antwoord, dan zijn ze wel bij de politie geweest, maar dan heeft de politie of een reactie gegeven van, ja, op dit moment kunnen wij met deze casus niet, want er is te weinig bewijs. Hè. Je weet soms ook niet hoor, of mensen, als we even eerlijk zijn, ik heb wel eens een zaak gehad waarbij ik me echt kan voorstellen dat de politie dacht, ja, hier kan ik helemaal niks mee, want het is zo'n raar verhaal. Mensen zijn soms ook helemaal in de war. Maar ik heb hier wel eens iemand op kantoor gehad, die was zo in de war, als hij diegene niet de tijd had gegeven om 3 uur lang zijn verhaal te doen, dan had ik misschien ook wel gedacht, dit gaat helemaal nergens over. Maar natuurlijk was diegene in de war, want na het gesprek was voor mij overduidelijk waarom diegene zo enorm in de war was. Want die was verkracht door meerdere mensen. Nou, volgens mij raak je daar ook wel een beetje van in de war. Dus ik snap dan ook wel dat misschien de politie, ik weet niet hoor, ik doe geen aanname, want ik hou er ook helemaal niet van om de politie af te vallen, maar ik kan me wel voorstellen dat je wel eens twijfels hebt of een verhaal waar is of niet. Mm-hmm. Dus ik nodig ze altijd wel uit en beoordeel wel, kan ik hier iets mee of niet, iets mee. En vaak is het zo, dan schakel ik een stichting in. Ik noem geen namen, maar dan schakel ik wel een stichting in en zeg gewoon, dit heeft zich bij mij gemeld. Kan diegene bij jullie zich melden, zodat jullie dat haakje maken naar de politie.
Ja.
En in andere gevallen, dan zorg ik gewoon dat er zelf contact is met de politie. Van, dit is een situatie die heeft aangemeld. Ik vind het belangrijk dat jullie het weten. Omdat namelijk bij de korpschef van politie, degene die destijds bij mij ook vergunning heeft geregeld, die heeft ook altijd gezegd, Herma, als je ergens tegenaan loopt, klop ook bij ons aan. En dat vind ik heel fijn, dat die mogelijkheid er ook altijd is. En daar maken we ook gebruik van. Mm-hmm. Er is een documentaire geweest, of een soort van casus die verfilmd is, van een studenten die zich bij mij heeft gemeld. Studenten die zocht een kamer, ik hou hem heel kort hoor, die zocht een kamer en op een gegeven moment wilden ze die kamer graag huren. De huurbaas had aangegeven dat ze met een flinke korting gebruik kon maken van die kamer. Heeft ze gedaan, had het daardoor niet zwart op wit, want diegene wilde het zwart hebben. Dus er was geen huurcontract wat eraan ten grondslag lag. Mm-hmm. Nou, dat meisje werd dus uiteindelijk onzedelijk betast, aangerand, poging tot verkrachting. Mm-hmm. Ja, dat is een zaak, die heeft zij bij de politie gemeld. Het heeft bijna een jaar geduurd voordat er opvolging kwam. In die tussentijd had zij zich al lang bij ons gemeld. Zij was doodsbang. Ja, en dat zijn wel casussen waarvan je zegt, daar moet ik gewoon echt iets mee doen. Dus ja, soms duurt dat dan gewoon echt langer. Ja. Mijn prioriteit ligt zedenzaak per definitie naar de politie.
Ja.
Mm-hmm. Duidelijk.
Ja, daar sta ik echt voor.
Ja. We hebben nu al een aantal zaken voorbij laten komen. Zoals je zei, internetfraude tot een, ja, wellicht zedenzaken die bij jou op de deurmat vallen, zo te zeggen. Waar denk je dat de vraag naar privédetectives vandaan komt?
Nou, ik denk dat dat vooral komt omdat ze merken dat de politie niet altijd die opvolging kan geven. En dat heeft dan toch vaak te maken met capaciteitsgebrek. Mm-hmm. Dus het is helemaal niet onwil. Zo kijk ik er ook helemaal niet naar. Ik denk dat mensen gewoon primair altijd naar de politie gaan, in 9 van de 10 gevallen. Maar wat ik al zeg, op het moment dat het niet opgepakt wordt, en bijvoorbeeld bij civiele zaken is het natuurlijk een stuk lastiger ook. Mm-hmm. Ja, bij strafrecht dan automatisch pakt de politie natuurlijk ook. Maar ja, als het een civiele zaak is, dan denken mensen soms van ja, als ik dan daar niet terecht kan, maar wie gaat het dan voor mij oplossen? Ja, en tegenwoordig door alle populaire series die er zijn, van John van der Heuvel, Kees van der Spek, praat ik over mooie Netflix-series. Mensen zijn zich ook bewust wat een privédetective steeds meer kan betekenen.
Ja.
Dus ja, het is zo'n populair vak op dit moment geworden. En doordat ik best wel op social media heel erg actief ben, weten mensen je ook wel te vinden. Je hoeft niet meer uit te leggen wat doet een privédetective, want inmiddels weten wel heel veel mensen waar ze je voor kunnen inschakelen.
Ja.
Is er nog een ontwikkeling in te zien? Is de vraag vergroot?
Enorm. Het is zo'n populair vak. Dat is echt bizar. Als ik zie hoeveel klassen wij steeds vol krijgen en waar je vroeger nog wel eens acquisitie moest doen om de klassen gevuld te krijgen met leerlingen, is het nu vooral waar ga ik ze allemaal neerzetten? Mm-hmm. Op welke locaties kan ik de leerlingen plaatsen? Enorm populair, enorm. Mm-hmm.
En verandert het imago van het vak dan ook? Van het vak als privédetective?
Nou ja, ik denk dat dat vooral afhangt wat voor soort beeld je zelf naar buiten brengt van een privédetective. Kijk, dat cowboygedrag, daar zijn wij ook niet van. En dat is natuurlijk wel het charmante plaatje wat er om de privédetective hangt. Hè? Mensen denken allemaal dat je de hele dag in struiken ligt. En dat je foto's maakt, allemaal in geniep. En dat je overal maar geheime camera's inzet. Ja, niets is minder waar. Om de doodsimpele reden. We hebben ons te houden aan de wet en regelgeving.
Ja.
Dus ja, dat maakt het echt wel minder charmant. Dat cowboygedrag is gewoon ook niet toegestaan. En ik vind het ook niet oké, zeg ik heel eerlijk. Want die cowboys die maken de markten kapot. Het is heel belangrijk dat je aan de wet en regelgeving houdt. En als je bedrijfsvoering dus goed doet, dan is die samenwerkingsmogelijkheid met de politie ook wel. Maar als jij als een enorme cowboy te werk gaat, dan snap ik dat de politie ook niet met jou als bedrijf wil samenwerken. Dus het is ook in ons eigen belang om je werk gewoon goed te doen binnen de wettelijke kaders, waardoor ze je wel weten te vinden, of sterker nog, wel de bereidheid hebben om met je als bedrijf samen te werken.
Ja.
Dus ik probeer vooral door social media, door het schrijven van de columns, mensen te laten zien wat ik kan betekenen, wat ik kan doen. Maar tegelijkertijd kan de politie ook zien wat ik doe. Die kunnen ook mijn columns lezen en die kunnen ook bepalen van, goh, diegene daar wil ik wel mee werken of daar blijf ik ver van weg.
Ja.
Dus het werkt een beetje aan twee kanten.
En hoe gaan jullie dan te werk? Stel dat er iemand bij jullie aanklopt van dit en dit is het verhaal. Waar start het dan?
Nou, eigenlijk altijd met een intakegesprek. En dat is een hele belangrijke reden. De klant moet het goede gevoel bij jou krijgen, maar vice versa ook. Want als ik een klant voor me heb zitten waarvan ik denk, ik weet niet of ik wel zaken wil doen met diegene, dan worden er ook geen zaken gedaan. Dus altijd het intakegesprek. Dat was in coronatijd natuurlijk een stuk lastiger, want in de beginperiode kwam niemand op kantoor. Hè. Iedereen bleef vanuit huis werken. Nou, dat was een hele lastige situatie, zeker in mijn huishouding, want ik heb en een partner die thuis werkt, maar ik heb ook nog 50% een bonusdochter die over de vloer loopt. Nou, dat is in ons vak niet te doen. Hè, want hoe wil je de privacy van je klant waarborgen? Dat was geen doen. Nou, we hadden hier afgesproken op kantoor dat je, als er een cliënt was, kon je gewoon hier toch naar kantoor, maar wel met afstemming wie wanneer er was en wanneer niet. Dus ik heb op die manier ook het meest nog gewerkt. Het is echt belangrijk dat je aanvoelt wat heb ik voor klant voor me. En via Zoom vind ik dat heel lastig. Want je ziet alleen het gezicht. Maar je moet toch een beetje voelen, is dit wel degene waar ik wat voor wil doen.
Ja.
En dat vind ik wel heel belangrijk. Ik heb al klanten geweigerd waarvan ik dacht, ja, mooi verhaal, maar ik ga het echt niet doen. Zo'n slecht gevoel, iets was er dan waarvan ik dacht, nee, ik krijg hier jeuk van.
Ja.
Het is voornamelijk een gevoelsmatige kwestie.
Absoluut, ja. En ook wel dat je iemand aankijkt en dat je echt wel in de gaten krijgt van, is dit wel waar of niet waar? Dat toch wel twijfels bij krijgt. En je kunt veel makkelijker doorvragen wanneer je echt fysiek met iemand in gesprek bent, dan via Zoom. Dan kan iemand even op zijn telefoon kijken of afgeleid. Maar ja, weet je, als je met iemand in gesprek bent, dan zeg je ook van, kan die telefoon even weg? Want het leidt me heel erg af.
Ja.
Ja, bij een Zoom-sessie, weet je, die doet het toch niet zo snel.
Nee, dat is toch anders in deze tijd. Dan heb je zo'n intakegesprek gehad met de klant. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat er iets mee gaat gebeuren als het gevoelsmatige zaken is die je aan zou willen nemen. Kun je iets vertellen over de bevoegdheden en mogelijkheden die er liggen bij een privédetective waarmee je zo'n zaken kan aannemen?
Nou ja, je kijkt natuurlijk wat er binnen de wettelijke kaders kan. En als je met een klant in gesprek gaat, tenminste dat is de werkwijze die wij opstellen, dan maak je altijd een plan van aanpak. Dat doe je in overleg met de klant, inclusief een kostenberaming, want dat is belangrijk. Maar je stemt ook met de klant af welke onderzoeksmethodes je gaat inzetten. Want dat vind ik ook belangrijk. De klant moet weten hoe je privacy wordt geregeld, hè, hoe je de opslag doet. Het is belangrijk dat de klant het volste vertrouwen in je krijgt, dat hij weet van als ik het hier neerleg, de opdracht, dan is het gewoon in orde. En dan gedurende het proces, dan monitor ik dat. Dus ik spreek van tevoren met de klant af, wat vind je prettig? Vind je het fijn dat ik elke dag even met je bel als we in bijvoorbeeld, noem ik even, in een observatieperiode zit? Vind je het prettig dat ik aan het einde van de dag een update geef hoe de observatie is verlopen? Of vind je het bijvoorbeeld heel fijn dat ik een wekelijkse rapportage aanlever en daarin beschrijf hoe de observaties zijn gegaan? Dus het handigste is dat je echt die hele duidelijke afstemming krijgt, waardoor je niet aan het einde van de rit, afhankelijk of de casus wel of niet goed verloopt, een verwijt krijgt van, goh, had je dat niet beter zus of zo kunnen doen. Dus sparren doe ik liefst elke dag even, heel kort, hoeft helemaal geen uren te duren van, vandaag is de observatie zus of zo verlopen, vind je het zinvol dat we deze, de dag erop ook nog een observatie doen? En wat ik bijvoorbeeld nu in deze coronatijd heb gedaan, er was al sprake van 2 observaties. Eentje was een alimentatieonderzoek, de andere was een onderzoek waarbij we een directeur moesten volgen in verband met een concurrentiebeding. Maar in die coronatijd gaan mensen veel binnen zitten. Ja. Ja, als ik dan een hele observatie erop zet, dagen achter elkaar, dan loopt de cliënt helemaal leeg op de kosten. En dat is zo onnodig. Mm-hmm. Dus in overleg met de klant heb ik gezegd, zou je niet gewoon nu stoppen? En laten we kijken, als die coronatijd voorbij is en mensen dus weer naar buiten gaan, dus ook weer cliënten gaan opzoeken, koffie drinken onderweg, dat we dan die observatie weer optuigen. Want anders heb je bijvoorbeeld misschien 1 of 2 weken observatie erop zitten. Nou, de kosten zijn daarvan best wel behoorlijk hoog. Maar je hebt geen enkel resultaat. Dan heb je ook geen tevreden klant.
Ja.
Dus het is niet van belang dat je aan jouw portemonnee denkt. Dat is natuurlijk heel leuk meegenomen. Maar je moet denken op lange termijn, wil diegene nog met mijn zaken doen? En is diegene straks degene die ook voor jou de ambassadeur is voor jouw bedrijf? Die zegt, nou, dat was een fijn bedrijf om mee te werken. Die lange termijn is veel belangrijker dan dat korte geld verdienen.
Ja.
Dus alles gaat eigenlijk in overleg met de klant?
Altijd.
Ja.
Er is niks wat je niet doet in overleg met de klant. En aan het einde van een onderzoek volgt er uiteraard een eindrapportage. En soms de bevindingen in die eindrapportage, die kun je dan weer inzetten. Wat wij vaak doen in samenwerking met een advocaat. Die kan die eindrapportage dan gebruiken in de rechtbank als ondersteunend bewijs. En dan leveren wij uiteraard het materiaal aan die zij, dan, zij of hij kan gebruiken.
En je noemt observatie?
Goed.
Welke andere mogelijkheden hebben jullie nog tot opsporing binnen die wettelijke kaders die je noemt?
Nou, dat hangt echt van de casus af. Kijk, observatie is natuurlijk iets wat de meeste mensen weten.
Ja.
Ja, maar waar zit jij zelf aan te denken? Welke hoek denk jij? Er zijn heel veel mogelijkheden. Wij gebruiken natuurlijk allerlei onderzoekstechnieken, maar het hangt ervan af. Als jij door een bedrijf wordt ingeschakeld waarbij ze verdenken dat een van de medewerkers iets op internet doet, bijvoorbeeld denk het aan bedrijfsspionage en er moet onderzoek op de computer worden gedaan, ja, daar gebruik je geen observatie voor. Dan zet je een specialist die onderzoek doet in de computer en die kijkt wat er voor mogelijkheden zijn, ook weer binnen de wettelijke kaders. Ja. Maar ook als er een interne diefstal is op een bedrijf, dan plaats je camera's, hè, vaak als het bedrijf meer dan 50 personen heeft, doe je dat ook in overleg met de OR, wordt er van tevoren ook al gemeld dat er camera's worden ingezet. Maar soms moet je heimelijke camera's plaatsen om aan te kunnen tonen dat er een diefstal heeft plaatsgevonden. Ja, dat is natuurlijk een hele andere tak van sport. En zo heb je diverse technische middelen die je inzet bij verschillende casussen.
Ja.
Maar wat ik zeg, je zit wel heel erg vast aan die wet en regelgeving. En dat vind ik, dat is terecht. Dat is ook goed. En tegelijkertijd is dat ook onze grootste frustratie af en toe. Want criminelen komen er soms gewoon mee weg. Omdat wij echt zo strak in die wet en regelgeving zitten. Je niet altijd alle vrijheden hebt.
Ja. En over welke wet en regelgeving praat je dan als privédetective?
Nou, wij hebben ons te houden aan de wet en regelgeving zoals gesteld is in de WPWR. Mm-hmm. Wet particuliere recherchebureaus. En de wet op de privacy natuurlijk. Ja. Dus ja, je bent wel beperkt, maar ook weer niet te beperkt.
Mm-hmm.
Nee, er zijn wel mogelijkheden.
Er zijn wel mogelijkheden, ja.
En op wat voor moment val je onder die wetgeving? Je had het volgens mij eerder ook over een bepaald vergunning. Hoe is dat wettelijk geregeld?
Nou ja, wij zijn natuurlijk allemaal vergunningplichtig. Daarin onderscheiden we ons heel erg als recherchebureaus. Hè, want wij hebben een vergunning gekregen van het ministerie van Justitie. En daarom zeg ik ook, het onderscheid zit hem heel erg in de manier hoe je werkt. Cowboys werken op een andere manier. En ik zeg altijd, dan moet je geen zaken meer willen doen. leveren zij kwaliteit? Nou, ze leveren misschien resultaat, maar niet altijd de kwaliteit die wenselijk is. Plus het feit dat zij misschien wel met bewijsvoering komen die niet is verkregen op een manier zoals dat wettelijk mag.
Ja.
Nou, daar kan je het ook niet inzetten in de rechtbank.
Mm-hmm.
Dus ik zeg altijd, je kan je beter gewoon houden aan de wet en regelgeving en laten zien wat je als recherchebureau voor toegevoegde waarde hebt. En dat is wel binnen de opsporingsbevoegdheden, maar wel dat de klant het gevoel heeft, ik sta er niet alleen voor. Jullie doen er alles aan om het ondersysteem boven te krijgen. En soms is dat in samenwerking met de politie. Soms kunnen wij dat ook niet doen.
Mm-hmm.
Dus ook niet, ja, ik zeg altijd, ga niet op de stoel zitten van de politie. Dat is gewoon niet handig. Maar op het moment dat jij een heel mooi dossier hebt kunnen samenstellen en je zegt, ja, hier kunnen we echt wel mee naar de politie, dan doen we dat ook. En zo hebben we dat ook met de stalkingzaak gedaan.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Dat had te maken met een 8 jaar durende stalkingzaak. Politie had echt veel werk eraan gehad al, hadden ook wel goede dingen gedaan, maar altijd rekening houden natuurlijk met wat van het OM mag en niet mag. De stalker die was best wel een slimme man, want die kwam er steeds mee weg. Maar op een zeker moment, was rond kerst, toen ging er een explosief af bij een voordeur. En als dat explosief was afgegaan, en één van de kinderen in de hal had gelopen, dan was het echt dramatisch afgelopen. En dat was voor de familie het moment waarop ze dachten, en nu zijn we er helemaal klaar mee. Er gebeurt te weinig. We gaan nu een particuliere chasseur inschakelen.
Ja.
Zodoende heb ik toen die zaak gekregen. Maar omdat de politie er al heel veel onderzoek in had gestopt, heb ik met de familie afgesproken. Kijk, de politie is er al mee bezig en natuurlijk kan ik onderzoek doen, maar we kunnen veel beter kijken hoe kunnen we met elkaar optrekken om deze casus tot een goed einde te brengen.
Mm-hmm.
Dus ik heb hen gevraagd of zij de bereidheid hadden, want ze hadden heel goed contact met de burgemeester, om de burgemeester te informeren dat zij het liefst een recherchebureau wilde inschakelen en of hij open stond voor samenwerking. Nou, daar kregen we een hele positieve reactie op. En zo gezegd zat ik een paar weken daarna bij de burgemeester aan tafel, samen met Veiligheidshuis, met het OM, met de politie, met de familie en de burgemeester. En dan kun je met elkaar stappen maken. En waarom? Voor de politie was het eigenlijk heel fijn dat ik het aanspreekpunt werd voor de familie. Dus zij werden niet meer bij elk dingetje lastiggevallen. En dan bedoel ik lastiggevallen uiteraard in de goede zin des woords.
Ja.
En ik heb met de politie om de donderdag contact. Dus wij bellen donderdags met elkaar en we zeggen, hoe is de status nu? Wat hebben jullie kunnen doen? Dan koppel ik dat terug aan de familie. En zo hebben we heel recentelijk, toen hij de stalker had een baken geplakt onder een auto van een van de familieleden. Nou ja, dat is strafrechtelijk feit ook, maar ja, we moeten wel kunnen aantonen dat hij het heeft gedaan. Toen hebben we dat device laten uitzoeken en de politie zou dat aanvankelijk doen. Hadden dat device ook in beslag genomen, dus zij zouden het uitzoeken.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment zeiden zij zelf, oh god, dat gaat best wel langere tijd overheen zitten. Toen hebben wij gezegd, mogen wij dan het in beslag genomen artikel terug? Want wij kunnen dat veel sneller onderzoeken.
Ja.
Hebben wij hem teruggekregen. Binnen 14 dagen hadden wij de uitslag van het device. Die hebben wij teruggegeven. En nu zoekt de politie het verder uit. Iets waar ze anders echt misschien veel langer, nou ja, misschien, zeker veel langer mee bezig waren geweest.
Mm-hmm.
Dan kun je in een korte periode dus wel een snel onderzoeksresultaat neerzetten die voor de familie fijn is, maar die ook voor de politie heel prettig is.
Mm-hmm.
En dan kunnen zij weer verder met ons rapport.
Mm-hmm.
En dat maakt jou de snelheid erin, maar je geeft de familie ook het gevoel dat je het serieus neemt. En voor de familie is het heel fijn, die vinden het heel prettig. Dat sinds ik ben ingeschakeld, zien zij gewoon dat er veel meer stappen worden ondernomen. Ik ben bijvoorbeeld ook bij de rechtbank geweest toen hij bij de rechtbank voor moest komen. Ja, dan doe ik de terugkoppeling aan de familie, wat ik heb gehoord en beluisterd. En zij hoeven niet gevaar te lopen dat wanneer zij naar de rechtbank gaan, dat ze hem tegenkomen.
Mm-hmm.
En ik kan wel verslag doen van wat daar in de rechtbank is gebeurd en wat er is gezegd en hoe het is opgepakt. Soms ben je het haakje wat ertussen zit.
Ja.
Ja.
Maar dat soort zaken, dat is voor nabestaanden is dat gewoon, nabestaanden en families, gewoon heel prettig.
Mm-hmm. Het directe contact dat je hebt met de familie zelf.
Ja,
ja.
Gelijk dat één op één kunnen schakelen en ze weten ook dat ze mij 24/7 kunnen bellen. Ze staan ook in mijn telefoon als 24/7, onder mijn favorieten, wanneer ze binnenkomen, dat telefoontje altijd doorkomt.
Mm-hmm.
Voelt voor hen gewoon heel fijn. En overigens kunnen ze bij de politie ook altijd terecht. Ze hebben ook een aware-knop, dus er ligt echt focus op het beschermen van hen.
Mm-hmm.
Maar ze vinden het heel prettig dat als er iets is waar ze ook een ongenoeg over willen uiten, kunnen ze ook bij mij terecht. En dan kan ik dat weer wat genuanceerder brengen van, goh, ja, ze waren heel teleurgesteld of boos over dit of dat. En dat leg ik dan aan de politie uit en die geven dan ook wel weer reactie wat ze wel hebben gedaan en wat ze niet konden doen, om welke reden. Die samenwerking is gewoon heel fijn.
Ja, en dan ben je in zo'n geval ook een soort tussenpersoon tussen de familie en de politie.
Exact.
Ja.
En ik denk ook dat dat is wel een toegevoegde waarde voor een particuliere rechercheur. Soms ben je ook net die tussenschakel die belangrijk is.
Ja.
En soms niet. Ja. Soms moet je het echt helemaal zelf doen, omdat of de politie er niks mee kon, wegen gebrek aan capaciteit of andere redenen die ik niet altijd weet.
Ja. Mm-hmm. En hoe vaak komt dat voor, op deze intensieve samenwerking met de politie bij bepaalde zaken?
Nou, gelukkig steeds meer, want de samenwerking die is inmiddels al een klein beetje tot stand gekomen omdat er een pilot op dit moment loopt met de samenwerking van publiek-private partijen en de politie. En dat juichen we enorm toe, want onder andere ben ik bestuurslid van de branchevereniging, de BPOB, en daar zitten zo'n kleine 100 rechercheurs zijn verbonden aan de branchevereniging. En die samenwerking is belangrijk, want als wij wat meer de politie kunnen bijstaan in bepaalde casussen, hebben zij het minder druk en wij hebben meer werk als branchevereniging. Dus nou ja, zij willen natuurlijk wel weten met wie werken we dan samen. Dus er wordt heel kritisch gekeken met wie gaan we dan ook samenwerken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt wat er wel of niet met elkaar wordt gedeeld.
Mm-hmm.
Het fijne is dat er steeds meer samenwerking tot stand komt. En dat wat in het verleden echt totaal onmogelijk leek, wordt nu iets meer mogelijk. En dat biedt echt perspectief, ook voor jullie als criminologiestudenten. Daar waar je misschien denkt van ja, als ik die mooie opleiding heb gevolgd, wat kan ik dan in die particuliere recherche betekenen en welke bevoegdheden heb ik meer dan een gewone burger?
Mm-hmm.
Er zijn echt wel mogelijkheden. En echt veel meer dan dat je zou denken. Maar al die mogelijkheden ga ik niet benoemen. En de reden is natuurlijk, er kunnen ook criminelen meeluisteren met de podcast. En we willen geen mensen onnodig wakker schudden van dit zijn de manieren waarop we dat doen.
Mm-hmm.
Dus ik ben daar wel terughoudend in. Uiteraard is het wel zo dat we dezelfde opsporingsbevoegdheden hebben als een burger, maar dan uitgebreid met bevoegdheden die je ontleent aan de rechten van bijvoorbeeld een opdrachtgever. Dus bijvoorbeeld een opdrachtgever die zegt dat je camera mag plaatsen of onderzoek aan een computer mag doen. Of een voorbeeld te noemen, een baken plaatsen onder een bedrijfsvoertuig. Dan kun je dat onder voorwaarden inzetten. Maar onze toegevoegde waarde zit wel in het feit dat wij een vergunning hebben gekregen van het ministerie van Justitie en ook zijn gescreend. En dat vind ik denk ik wel een heel belangrijk verschil ten opzichte van de cowboys. Hierdoor worden wij dus ook veel sneller ingezet door advocaten, door deurwaarders, maar ook door particulieren, uiteraard door bedrijven en in sommige situaties zelfs door de politie, wat ik al aangaf. Want de bereidheid om te willen samenwerken is echt wel groter als je gescreend bent door de politie en je hebt een vergunning van het ministerie van Justitie.
Ja.
Uiteraard is het zo dat de bevoegdheden niet overeenkomen met de politie en justitie. En dat snap ik ook, want kijk je naar het strafrecht, dan heeft de politie natuurlijk veel meer mogelijkheden.
Mm-hmm.
En de particuliere onderzoeker kan wat sneller ingezet worden voor technische hulpmiddelen. In het private proces ben je natuurlijk iets minder aan regels gebonden dan de politie ondervindt bij het publiek recht. Maar als je nou hebt over informatiedeling, ja, ik vind het heel jammer dat die informatiedeling natuurlijk niet altijd nog kan. En dat is wel echt een dingetje. Want zou die samenwerking wat meer zijn met de politie, waardoor je ook de informatie met elkaar kan delen, dan kun je met meer handjes dus ook veel meer criminelen aanpakken.
Mm-hmm.
Maar zover is het nog niet. En er worden wel kleine stapjes in gemaakt, maar dat is gewoon nog niet aan de orde.
Mm-hmm.
En ook wel te begrijpen, want de politie wil ook weten met wie doe ik zaken, is het vertrouwd. Ik denk dat er ook angst is voor het lekken.
Ja.
Hoewel je dat ook niet met zekerheid hebt binnen de politie. En er kunnen ook binnen de politie mensen zijn die informatie lekken. Maar dan moet je natuurlijk wel heel zorgvuldig
mm-hmm.
zijn. En ik denk dat zij dat vooral wel bedreigend vinden ook.
Ja, dat is ook voor een groot deel een nieuw terrein om samen te werken met.
Ja.
Ja.
Maar goed, het draait nu wel een pilot. Vanuit onze branchevereniging is er een pilot gestart tussen een samenwerking met politie en particuliere recherchebureaus. En als dat dan goed uitpakt, dan biedt het wel perspectief voor de toekomst. Dus ik juich dat wel heel erg toe.
Ja, snap ik.
En wat zijn de beperkingen waar jullie tegenaan lopen bij het doen van onderzoek?
Nou, je hebt best wel veel beperkingen, eigenlijk meer dan wenselijk. Want je moet je wel aan de zorgvuldigheidscriteria houden, zoals subsidiariteit en proportionaliteit. En daarnaast speelt de privacygedragscode natuurlijk een hele grote rol.
Mm-hmm.
Maar kijk, je kan niet een te zwaar middel inzetten. En doe je dat niet, dan word je echt teruggefloten. Zeker als het bij de rechtbank komt en je hebt niet die stappen genomen van het minst zware middel naar het zwaardere middel, dan word je echt op de vingers getikt. En dat weet iedere particulier onderzoeker. Dus je gaat niet gelijk als een gek achter iemand aanrijden met een observatie. Nee, je doet eerst administratief onderzoek. Je kijkt wat je boven water krijgt door middel van lichtere onderzoeksmethodes. Kun je uiteindelijk het bewijs niet leveren door die lichte methodes te gebruiken, dan ga je steeds een stapje verder en uiteindelijk ga je wat zwaardere middelen inzetten.
Ja.
Maar doe je die volgorde niet, dan zeg ik heel eerlijk, dan heb je je vak niet verstaan.
Mm-hmm. En op wat voor manier vindt het op de vingers tikken, zoals je dat zegt, plaats?
Nou, in de rechtbank vooral. Kijk, als je gelijk met een heel zwaar middel komt, je hebt ook een andere partij, dus de andere advocaat die kan ook gaan zeggen, ja, maar je privacy is onnodig zwaar geschonden van mijn cliënt.
Ja.
Dat ga dan maar eens uitleggen. Mm-hmm. Ja, inderdaad, ik heb er gelijk een auto op afgestuurd om diegene te volgen. Ja, maar had je dat niet op die of die manier kunnen doen?
Mm-hmm.
Ja, je staat gewoon met 3-0 achter.
Ja.
Het is ook gewoon dom.
Ja.
Mm-hmm.
En je weet het allemaal. Als je de opleiding doet, je weet wat mag en je weet wat kan. Mm-hmm. En als je dat niet doet, ja, dan ben je in mijn ogen gewoon je eigen graf aan het graven. Dan ben je gewoon geen goede particuliere rechercheur.
Ja, en dan schaadt je waarschijnlijk ook de belangen van een samenwerking met overheid.
Ja, maar ook voor je cliënt. Hè? Als je bij de rechtbank staat en je werk krijgt niet het gewenste resultaat,
ja,
omdat de rechter jouw rapport helemaal afschiet, daar wordt jouw klant ook niet blij van.
Ja.
Nee. En die zorgvuldigheidsnormen, hoe waarborg je die?
Ja, toch je aan de wet en regelgeving te houden.
Ja.
Dat is het allerbelangrijkste. Dus niet je boekje te buiten. Je weet wat er kan, je weet wat er mag. En als je werk gewoon goed doet, krijg je best wel heel veel boven water. En op internet is ook heel veel te vinden.
Mm-hmm.
Dus als je goed je werk doet, en goed administratief onderzoek, goed OSINT-onderzoek, dus vooral diepgaand onderzoek op internet, er zijn zoveel haakjes die je kan vinden, alleen al op die manier. Je hoeft niet altijd gelijk het zwaarste middel in te zetten.
Ja.
Yep. Dan denk ik dat het nog wel leuk is om te weten. We hebben het natuurlijk gehad over hoe mensen bij jou aankloppen en wat er dan gebeurt met dat onderzoek. En ik ben nog wel benieuwd hoe dat dan, wat is het gevolg daarvan? Welk resultaat kan het teweeg brengen?
Nou, de onderzoeksresultaten, als je bijvoorbeeld kijkt naar privaat onderzoek bijvoorbeeld, hè, met een werkgever en een werknemer, dan kun je soms dat schakeltje zijn die ervoor zorgt dat er uiteindelijk ontslag volgt, omdat je bewijs hebt geleverd dat er is gestolen binnen een bedrijf. Voor publiekrechtelijk onderzoek is het onderzoeksresultaat weer een aanvulling op een politieonderzoek. En dan kun je bijvoorbeeld de onderzoeksresultaten meenemen in een politieonderzoek. En er zijn best rechercheurs die bij ons, zeker in onze branchevereniging, op die manier veel samenwerken. Die leveren eigenlijk kant-klare rapporten aan bij de politie. En dan kan de politie dat laatste stukje nog doen. Dan hebben ze er niet zo heel veel werk aan.
Mm-hmm.
Wat ik wel weet is dat politie dan wel weer het onderzoek opnieuw doet. Maar met de onderzoeksbevindingen die er zijn, hebben ze wel wat haakjes.
Mm-hmm.
En wij hopen juist dat het tot stand komt dat er zoveel vertrouwen is met de partijen waar ze mee samenwerken. Dat ze gewoon één op één dat resultaat wat daaruit komt, mee willen wegen bij het vervolgonderzoek.
Mm-hmm.
Want ja, als ze het allemaal opnieuw moeten doen, heeft het geen waarde.
Mm-hmm.
Maar als het zo is dat zij een goede samenwerking hebben met de publiek-private partij, en dus die onderzoeksresultaten dermate vertrouwen dat zij dat verder kunnen gebruiken en doorbeduren, dan heb je echt een win-win situatie.
Mm-hmm.
En wat ik zelf doe, binnen mijn bedrijf, ik deel mijn resultaten, of in ieder geval mijn onderzoeken, ook op social media. Ik ben zelf heel actief op social media. Een van de weinige detectives, denk ik, die zo actief is en echt laat zien wat ik voortdurend doe.
Mm-hmm.
En dan door middel van het schrijven van columns. Inmiddels is bijna 14e column is geplaatst. Dat zal over het kleine week wordt er volgens mij column 14 geplaatst. Maar al die casussen heb ik beschreven. En dan zie je ook dat niet altijd alle casussen tot een goed einde komen.
Mm-hmm.
En dat zit hem heel vaak dat mensen je te laat inschakelen. Of dat je veel te weinig materiaal krijgt om onderzoek naar te doen. En soms zit het hem ook in een beperking in de wet en regelgeving. Maar het is wel goed dat mensen zien van hier kan ik je voor inschakelen. Ik ken iemand uit mijn buurt, die loopt tegen hetzelfde aan. Ik heb meerdere stalkingslachtoffers gehad naar aanleiding van het plaatsen van een column.
Mm-hmm.
Ik heb ook een zedenzaak ooit geplaatst. Ook daar heb ik meerdere zedenslachtoffers gehad die zich bij mij hebben gemeld. Dus er gaat toch een soort van lampje branden als mensen je column lezen en denken, oh, ik wist helemaal niet dat ik haar daar ook voor kon inschakelen.
Mm-hmm.
Dus en op die manier deel ik ook de onderzoeksresultaten. En kunnen mensen dus ook zien dat het heel vaak wel goed opgelost wordt, maar in sommige gevallen ook niet. En daar moet je ook eerlijk over zijn. Het is niet alleen maar fantastische verhalen met een goed einde. Helaas niet.
Ja, snap ik. Kun je met ons een casus delen waarin je een klant eigenlijk zoals we begonnen zijn naar jou toe komt, een intakegesprek voert, vervolgens bepaalde methodes toepast en dan ook hoe dat geëindigd is.
Ja, nou ik zit nu midden in een casus die best heel veel voorkomt en dat is een alimentatie kwestie. Wat van belang is, denk ik dat ik even uitleg wat een alimentatieonderzoek inhoudt. Ik ga dan niet op detail het onderzoek nu zeggen, maar wanneer gebruik je een alimentatieonderzoek? Dat zijn dan vaak op onze leeftijd mensen die net gescheiden zijn. En dan wordt er afgesproken wat ze wel of niet nog aan alimentatie moeten betalen om de ander in het onderhoud nog te kunnen voorzien. Voorheen was dat 12 jaar, afgelopen jaar was dat teruggezet naar 5 jaar. Maar er zijn nog mensen die gescheiden zijn en die hebben nog zo'n kleine 12 jaar te gaan voordat ze van die alimentatieverplichting af zijn. Nou, zo was er ook iemand die zich bij mij meldde. Die zei van, ik heb in het roddelcircuit vernomen dat mijn ex-partner waarschijnlijk samenwoont, maar ik heb nog zo'n kleine 8 jaar te gaan met alimentatie. En als blijkt dat zij samenwoont, dan vervalt mijn alimentatie. En voor diegene is het heel interessant om alimentatieonderzoek te doen, want hij praat over een serieus bedrag wat hij elke maand moet betalen en dat dus nog 8 jaar lang. En dan kunnen onderzoekskosten die hij maakt, die kunnen ook al heel snel uit. Want een onderzoek, alimentatieonderzoek, is best een behoorlijk duur onderzoek. En dan praat je over tussen de 15.000 en 20.000 euro ongeveer. Maar als hij nog 8 jaar moet betalen, laten we even uitgaan van 1.000 euro per maand. En dat nog 8 jaar lang, dan is het eigenlijk maar een klein bedrag. Dus wij moesten onderzoeken of daar wel of niet sprake was van samenwoning. Nou, wat je dan doet, je kijkt in ieder geval als eerste op social media. Nou, op social media laten mensen gewoon veel sporen na. En in dit geval was dat ook zo. Er was op social media min of meer gedeeld met anderen dat er sprake was van samenwoning. Maar ja, dat zegt natuurlijk nog niks. Je hebt nog geen bewijs. Maar we hebben dus echt vooral op social media gekeken waar hebben we haakjes gezien. Nou, die waren er. En dan begin je dus met het minst zware middel, hè? Administratief onderzoek. Je kijkt wat er wel of niet te vinden is. En dat hadden we gevonden. Ook gekeken naar de persoon zelf. De ander die samenwoont is dan iets minder van belang, want wij hoeven eigenlijk niks over diegene te weten. We moeten ons echt richten op degene die dus de uitbetaling doet en degene die zich niet houdt aan de afspraken. Dus je gaat niet meteen een observatie zetten op een man die er eigenlijk wel bij woont, maar die ga je niet als een gek achterna rijden. Dat doe je niet, maar je richt je echt op het subject, zo noemen we dat ook. Dus dat hebben we gedaan. Uiteindelijk is er een zwaardere middel ingezet, de observatie. En bij de observatie hebben we aan kunnen tonen dat er sprake is van samenleving. Dat begin je niet met een observatie door gelijk 8 uur per dag voor de deur te staan. Nee, je begint ook wat is meest aannemelijk wanneer ze er is. Dat zou kunnen zijn rond etenstijd, overdag wellicht een aantal uren. Dus niet meteen 8 uur, maar je knipt het een beetje op in delen. En als je dan bewijs nog niet hebt gevonden, dan bereid je die observatie ook weer uit met meerdere uren. En dat doen we dus ook in overleg met de advocaat. Wat heb je echt nodig? Nou, zij gaf ook aanwijzingen. Ik vind het wel heel prettig als het observatierapport er zus of zo uitziet. Want dat is voor mij belangrijk in de rechtbank. En dat stem je dus ook voortdurend met elkaar af. Zodat je de kwaliteit levert die de klant van je mag verwachten. Maar ook waar de advocaat mee verder kan. Want het is niet prettig als je straks alles hebt afgerond. En je gaat ermee naar de advocaat en die zegt, ja, maar dit had ik zo niet gewild. Dus je blijft monitoren tussendoor van wat voelt voor de klant goed. En wat is voor de advocaat fijn om mee te werken. Nou, daar probeer je commitment over te krijgen. En op die manier zet je je onderzoek voort en probeer je dus je onderzoek uit te breiden. Mm-hmm. Nou, we hebben nu 2 weken, 2 keer een week in totaal. En dan praat ik over verschillende dagen, niet achter elkaar, maar in totaal 14 dagen. Mm-hmm. Hebben een heel duidelijk beeld dat er sprake is van samenwoning. Want we hebben een paar keer op een avond gestaan, een keer een nacht, een paar uur overdag. En allemaal op verschillende tijden. En nu is het nog van belang dat we aantonen dat er sprake is van een gezamenlijke samenleving. Dus bijvoorbeeld dat er in de supermarkt betaald wordt met 1 portemonnee en dat ze dus dat ook met elkaar delen. Als je dat onderzoek dan hebt, dan hoef je er ook nog niet altijd mee naar de rechtbank. In dit geval wil de advocaten het liefst dat er een soort van schikking komt voordat we naar de rechtbank gaan. Dus ja. Want de klant van mij die heeft gezegd, ik vind het prima om te doen, maar eigenlijk zou ik het allerliefst weer op een moment met mijn ex op tafel willen en zeggen van, goh, weet je, er is sprake van samenwoning. Ik wil er het liefst niet meer naar de rechtbank, maar we hebben wel bewijzen dat je samenwoont. Voor mij stopt hier de alimentatie. Ik ga hier niet meer mee verder. Of ik ga naar de rechtbank en dan wil ik ook met terugwerkende kracht wil ik mijn geld terug.
Ja.
Dus, maar dat is overleg met de advocaat. Daar heb ik zelf niet zo heel veel over te zeggen, want de klant bepaalt dat met de advocaat. En ik kan daar iets van vinden of iets van zeggen. Maar je kijkt gewoon wat het beste uitpakt. voor je klant. En dat hoeft niet altijd meteen in de rechtbank te zijn.
Ja.
Overigens is het wel zo dat wij ook diegene die we hebben geobserveerd moeten benaderen en aangeven dat wij die observatie op diegene hebben gehad.
Mm-hmm.
Dat zijn we wettelijk verplicht.
Ja.
Dus je kunt niet maar iemand observeren en denken, hier laat ik het bij. Nee, wij gaan ook de confrontatie aan samen met de advocaat dat we hebben geconstateerd dat er sprake is van samenwoning.
Ja. Dus wat ik ook eigenlijk hoor is, je vormt wel één duidelijk front met advocaat en klant en daartussen dan ook het recherchebureau.
Ja, die samenwerking vind ik de meest prettige samenwerking.
Ja.
En wat ik al zeg, regelmatig met elkaar sparren, waardoor je niet na afloop allerlei verwijten krijgt van dingen die je niet goed hebt gedaan. Want stel dat het namelijk niet tot een goed einde is, dan is altijd iemand die wil zeggen, ja, maar als je dit had gedaan of dat had gedaan. Nee, je moet zorgen dat je voortdurend met elkaar in controle blijft en dat je eens bent over welke stappen je neemt.
Mm-hmm.
Daarmee krijg je tevreden klanten.
Ja.
En niet dat mensen helemaal leeglopen omdat jij zegt, oh, ik ga 14 dagen een observatie doen, ik stuur wel een factuur en dit is het. In mijn beleving is dat niet de manier zo hoe je het zou moeten doen. Absoluut.
En wat is zo leuk aan jouw werk, Herma?
Nou, ik vind vooral de variatie. De ene keer ben je in gesprek met een opdrachtgever, de andere keer is het een particulier of een directeur van een groot bedrijf. Maar er is altijd variatie en er is geen enkele zaak is hetzelfde. Als ik kijk naar de afgelopen jaren, dan is er echt niet eentje die lijkt op de ander. Er is zoveel verschil in zaken en dan praat ik ook over echt van een vermissingszaak tot een alimentatiezaak, een interne diefstal, een zedendelict. Je kan het niet opnoemen. En dat komt omdat ik ook niet heb gekozen voor die specialisatie. Kijk, als jij kiest, ik ben forensisch rechercheur en dat is wat je doet, dan is binnen jouw vakgebied de variatie ook groot, maar ben je wel forensisch rechercheur. Maar wij doen allerlei soorten onderzoeken en dat maakt die variatie ontzettend leuk. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat de ene keer heb je een verdachte verhoor, de andere keer heb je weer getuigen verhoor. En soms zijn casussen super, super spannend en de andere keren juist weer enorm triest. Zoals de vermissingszaak van Elke Wevers, waar ik heel nauw bij betrokken ben. Ja, dat is natuurlijk een hele treurige en trieste situatie. En die variatie, die maakt mijn werk juist ontzettend leuk.
Ja, dat geloof ik ook zeker, dat het een enorm leuk werkgebied is om in te functioneren. Ook met alle verhalen die je al verteld hebt tijdens dit interview. Dus heel erg bedankt daarvoor. Heb je ook nog een tip voor onze luisteraars?
Nou, eigenlijk maar één. Wees altijd op je hoede, want niets is wat het lijkt.
In ons gesprek met Herma hebben we veel kunnen leren over het werk dat privédetectives leveren, maar ook over de beperkingen die zij hebben in hun onderzoeksmogelijkheden. Hoewel opsporing van oudsher thuis hoorde bij de politie, is in de toenemende vraag naar privédetectives zichtbaar dat er een verschuiving plaatsvindt. Deze verschuiving zorgt voor een ontwikkeling in de samenwerking tussen publieke en private partijen in de opsporing. Wat deze ontwikkeling verder gaat betekenen binnen de opsporing, is onder andere afhankelijk van de veranderende aard van criminaliteit, de werkwijze van particuliere onderzoekers en de reactie van politie en justitie op de toenemende vraag naar privédetectives. Of er meer ruimte komt voor een nauwere samenwerking tussen de overheid en particuliere recherchebureaus, valt dus nog te bezien.